Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De kerkleraars, hun leven en hun leer, een programma van Radio Maria.
Van harte welkom beste luisteraars in het programma De Kerkleraars. Iedere maand maken we in dit programma kennis met één van de leraars of doctors van de kerk. En vandaag met Petrus Canisius, een naam die u misschien wel kent van de Petrus Canisius-vertaling. Hij is een kerkleraar uit onze contrije en werd op 8 mei 1521 als Petrus Canis geboren in Nijmegen. Destijds was Nijmegen een onafhankelijke stad, maar vandaag maakt de stad deel uit van Nederland. Op diezelfde 8 mei werd Martin Luther door het edict van Worms geëxcommuniceerd. Symbolisch wordt dit beschouwd als het formele begin van de protestantse reformatie. Biografen van de heilige Petrus Canisius zien hierin een opmerkelijk toeval, aangezien hij later een prominente figuur zou worden in de katholieke contra-reformatie in Duitsland. Petrus' moeder Egidia overleed toen hij nog klein was. Zijn vader Jacob bleef achter met 3 jonge kinderen, Petrus zelf en zijn 2 zussen Wendelina en Philippa. Jacob hertrouwde en kreeg minstens 8 kinderen uit die tweede huwelijk. Over zijn stiefmoeder Wendelina schreef Petrus dat zij als een echte moeder voor hem was. Een van zijn halfbroers, Theodric, trad in navolging van zijn broer Petrus ook toe tot de Sociëteit van Jezus, de Jezuïeten. In een document dat bekend staat als zijn belijdenissen en ook in zijn testament beschrijft Petrus zichzelf in zijn jeugd als een twistziek en opvliegend kind, met neigingen tot jaloezie, haat, arrogantie en onnadenkend spreken over belangrijke zaken. Een neiging die hij zelf omschrijft als een blinde die over kleuren spreekt. Zijn woorden tonen aan dat hij een karakter had dat moest gevormd en gedisciplineerd worden. Tegelijkertijd kon hij al in zijn jeugd bij momenten diep religieus geraakt worden. En speelde hij bijvoorbeeld graag de rol van priester, waarbij hij misvieringen nadeed, preekte, zong en bad. Soms voor een groep speelkameraadjes. Hij diende ook graag de mis. Een belangrijke invloed op de roeping van de heilige Petrus was zijn vriendschap met de jonge priester Nicolaas van Essen, die hem geestelijk begeleidde toen hij in Keulen studeerde. Petrus Canisius was toen 15 jaar oud. In zijn belijdenissen uit hij zijn dankbaarheid aan God voor zo'n meester en dagelijkse raadgever van vroomheid. Petrus ging niet alleen biechten bij Pater van Essen, maar zocht hem vaak op om zijn valkuilen, dwaas gedrag en geestelijke worstelingen van die dag met hem te delen. Deze openheid en bereidheid om zich te laten leiden droegen zeker bij aan zijn geestelijke groei. Op zijn verjaardag in 1543, tijdens een retraite onder leiding van de later zalige pater Petrus Faber, een van de eerste jezuïeten, besloot Petrus Canisius toe te treden tot de net opgerichte Sociëteit van Jezus. De heilige Ignatius van Loyola was op dit moment nog in leven en Petrus Canisius zou er ook een correspondentie mee hebben. Kort daarna begon hij zijn noviciaat. In datzelfde jaar spoedde hij zich naar het sterfbed van zijn vader. Op 12 juni 1546 werd hij in Keulen tot priester gewijd. In 1548 stuurde de heilige Ignatius hem naar Rome voor verdere spirituele vorming en vervolgens naar het college van Messina voor eenvoudige huishoudelijke taken. Na het behalen van zijn doctoraat in de theologie aan de Universiteit van Bologna in 1549 werd hij door de heilige Ignatius toegewezen aan een missie in Duitsland. Op 2 september dat jaar bezocht Petrus Paulus III en bad hij vervolgens in de Sint-Pietersbasiliek, waar hij hulp vroeg aan de apostelen Petrus en Paulus voor zijn missie. In zijn dagboek noteerde hij het volgende. Ik heb toen gevoeld dat mijn grote steun en de aanwezigheid van de genade gegeven werd door de tussenkomst van deze voorsprekers, Petrus en Paulus. Zij bevestigden mijn zending in Duitsland en het leek of zij mij als apostel van Duitsland de steun gaven van hun welwillendheid. Gij weet, Heer, op hoeveel manieren en hoe dikwijls gij mij diezelfde dag Duitsland hebt toevertrouwd, waarvoor ik mij zal laten aansporen, waarvoor ik zal verlangen te leven en te sterven. In die periode van de Lutherse hervorming leek het katholiek geloof in de Germaanse gebieden steeds verder terug te lopen vanwege de grote aantrekkingskracht van de reformatie. De taak van Petrus Canisius om het katholieke geloof in deze regio te versterken en te vernieuwen leek haast onmogelijk en kon alleen slagen door krachtig gebed en een diepe persoonlijke relatie met Christus, gevoed door de Eucharistie. Later in deze uitzending zullen we meer spreken over zijn spiritualiteit. Petrus begon zijn missie in 1549 dus en werkte vervolgens 30 jaar voornamelijk in Duitsland. Hij was actief in Beieren, waar hij de functie vervulde als decaan, rector en vicekanselier aan de Universiteit van Ingolstadt. En hij zorgde voor zowel de academische als religieuze vormingen. In Wenen oefende hij als administrator van het bisdom zijn pastorale zorg uit en bereidde hij zijn catechismus voor. Dit is iets anders waar de heilige Canisius erg bekend om is geworden. Hij richtte in 1556 het College van Praag op en diende tot 1569 als eerste overste van de Jezuïtenprovincie in Hoog-Duitsland. In zijn encycliek van 1 augustus 1897 noemt paus Leo XIII Petrus Canisius de tweede apostel van Duitsland na Bonifacius. De paus benadrukt hoe Petrus met buitengewone toewijding werkte om Duitsland, dat verscheurd was door de religieuze conflicten, weer tot eenheid te brengen. En hij prees zijn ijver in het verdedigen van het geloof en zijn inspanningen om zielen te redden. Een zeer belangrijk deel van het leven van Petrus Canisius was het onderwijs. Hij speelde een essentiële rol in de oprichting van het Jezuïtische onderwijssysteem in Europa. Hij hielp mee met de oprichting van scholen in steden als Keulen en Wenen, Praag en Ingolstadt, zoals gezegd, en Freiburg in Breisgau. In Fribourg, in Zwitserland, waar hij de laatste 17 jaar van zijn leven doorbracht, hielp hij bij de oprichting van de universiteit. Zijn werk versterkte het katholiek geloof in Zwitserland aanzienlijk. Paus Benedictus XV merkte in 1921 op dat de Zwitsers het katholiek geloof vooral te danken hadden aan de waakzaamheid en wijsheid van deze heilige man. Na God het meest dankzij Petrus Canisius, zei Benedictus XV. De heilige Petrus Canisius stierf er op 21 december 1597. Hij werd zalig verklaard door paus Pius IX in 1864. Werd in 1897 door paus Leo XIII uitgeroepen tot de tweede apostel van Duitsland, zoals al gezegd, en door paus Pius XI in 1925 heilig verklaard en uitgeroepen tot kerkleraar. Toen Petrus in 1580, na meer dan 30 jaar van toewijding, Duitsland verliet om naar Zwitserland te gaan, had hij een gemeenschap van meer dan 1100 Jezuïeten achtergelaten. Niet te vergeten dat zij 30 jaar eerder met 3 Jezuïeten als eerste in Duitsland waren toegekomen. Zijn invloed reikte tot aan paus Gregorius XIII, die bekend stond als de paus van de seminaries en die dankzij Petrus' invloed de seminariebeweging wereldwijd stimuleerde. Zijn aanwezigheid op de latere zittingen van het Concilie van Trente hielp zelfs keizer Ferdinand om een koers te behouden die het concilie niet in gevaar bracht. Petrus Canisius was van gemiddelde lengte, stevig gebouwd, met een ascetisch gezicht dat zowel strengheid als zachtheid uitstraalde. Zijn portretten tonen hem met dik haar en een korte baard, waarbij zijn gelaat een ingetogen kracht weerspiegelt.
Thank you.
En dat was Obone Jesu van Hieronymus Praetorius, een Duitse tijdgenoot van Petrus Canisius, de kerkleraar waar we vandaag over spreken. Er zijn veel geschriften uit de tijd van de heilige Petrus Canisius bewaard gebleven, en niet in het minst van zijn eigen hand. En daaruit kunnen toch verschillende eigenschappen van zijn persoonlijkheid ontrokken worden. Sint Petrus Canisius was een werkpaard. Hij toonde tijdens zijn carrière een ongelooflijke werklust en veelzijdigheid. Hij vervulde verschillende officiële functies, zoals leraar en bestuurder, maar hielp daarnaast ook de armen en de zieken. En hij was ook biechtvader en prediker. En vooral ook een schrijver. Naast boeken schreef hij talloze brieven over religieuze kwesties, die later in 8 delen werden verzameld. Deze correspondentie, waaronder brieven aan prominente tijdgenoten zoals de heilige Carolus Borromeus, maar ook de heilige Ignatius van Loyola en 3 pausen, biedt een uniek inkijkje in de politieke en religieuze gebeurtenissen van die woelige 16e eeuw. In de laatste jaren van zijn leven schreef hij ook levensbeschrijvingen van heiligen, vooral van Zwitserse heiligen. Het was ook in het Zwitserland dat hij de laatste jaren van zijn leven heeft doorgebracht. En hij beschreef die levens vooral om de devotie te bevorderen. Zijn werk over Maria, het Opus Marianum, nam zoveel tijd en inspanning in beslag dat het zijn gezondheid schaadde en zijn assistenten overbelastte. Zijn overste bekritiseerde hem om zijn intense schrijfwerk en vond dat Canisius' schrijfdrang niet altijd een goede kwam aan de orde. Maar de overste wilde anderzijds ook wel dat er heel goed gezorgd werd voor de gezondheid van Petrus Canisius, zodat hij zichzelf niet letterlijk zou doodwerken. Ondanks weerstand en kritiek liet Canisius met zijn geschriften een blijvende invloed achter op de katholieke theologie en spiritualiteit. Petrus Canisius verkondigde het woord van God ook in het spreken, naast het vele schrijven. Zijn preken waren vaak lange toespraken doorspekt met bijbelteksten, en ze waren gericht op zowel geleerden als gewone luisteraars en brachten velen terug naar de sacramenten. In Wenen was hij al op 32-jarige leeftijd hofprediker en in Augsburg, waar hij stadsvoorganger was, hield hij 90 preken in 9 maanden. Zijn eenvoudige directe stijl, zonder opsmuk, raakte mensen diep en leidde vaak tot tranen en bekeringen. Zijn invloed in Fribourg was zo groot dat na zijn komst een enorme toename in het ontvangen van de sacramenten door de mensen meebracht. Canisius' preken hielpen niet alleen om het geloof te versterken, maar ook om mensen terug te brengen naar de katholieke kerk die waren overgestapt naar het protestantisme. Zijn levensvoorbeeld en zijn gebeden en vasten ondersteunden zijn missie. Zoals paus Pius XI opmerkte, Canisius gebruikte vooral gebedswakens en vasten als krachtbronnen om de hindernissen in zijn leven te overwinnen. Hoewel hij soms streng sprak, toonde hij altijd veel mededogen, zoals blijkt uit zijn opmerkingen over matigheid en de waarde van de sacramenten. Hij benadrukte dat de waarde van de communie niet afhing van de levenswijze van de priester, maar van de sacramentele genade zelf. Hij was ook zeer begaan met de armen. Hij was een man met een groot hart en dat was zeer duidelijk zichtbaar in zijn zorg voor de zieken en de kwetsbaren. Hij bekommerde zich ook om de gezondheid van zijn medebroeders en geloofde sterk in het heilzame effect van iemands geboortestreek. Daarom stuurde hij zieke priesters en broeders soms terug naar hun geboortedorp voor herstel. Aan een priester met wie hij eerder oneenigheid had gehad, schreef hij op latere leeftijd: "Ik bid en zal graag blijven bidden dat hij u een heilig geduld schenkt, dat u nu het meest nodig hebt. Ik kijk er naar uit u te zien in ons hemels vaderland, waar we elkaar liefdevol zullen omarmen." Canisius noemde de armen vaak de geliefde armen en moedigde stadsbestuurders aan om hun situatie te onderzoeken en te verbeteren. Hij stelde voor dat het geld voor grote feesten, zoals huwelijksbanketten, beter besteed zou worden aan de armen. Tijdens een preek sprak hij indringend over ongelijkheid. "Is het niet onvergeeflijk dat er zoveel mensen in lompen lopen, terwijl kisten vol overvloed opgeslagen liggen?" zegt hij. Daarnaast hechtte hij groot belang aan liefdadigheid en herinnerde hij aan de woorden van de aartsengel Raphaël in het boek Tobit: Beter gebed samen met waarheid en aalmoeze samen met rechtvaardigheid dan rijkdom samen met onrechtvaardigheid. Aalmoeze redden van de dood, ze reinigen van alle zonden. Hij benadrukte dat Christus op de laatste dag degene zou prijzen die barmhartig waren geweest voor de armen. Canisius was ook gehecht aan vriendschap en genegenheid. Hij waardeerde de zuidelijke uiting van liefde boven de noordelijke gereserveerdheid. Hij kende de twee kanten natuurlijk, doordat hij zelf uit Nederland kwam en de stichter een Spanjaard was. Hij schrijft ergens: ik zou graag zien dat alle leden van de sociëteit elkaar omarmen bij vertrek of aankomst. Italiaanse hartelijkheid in plaats van Duitse terughoudendheid moet onze praktijk zijn. Aan een neef schreef hij kort voor zijn dood: zorg dat je de oude Canisius niet vergeet, die nu zelf een zieke man is en de anderen niet meer kan helpen. De heilige Petrus Canisius beschouwde zichzelf niet als een groot theologisch schrijver, maar zijn doel was vooral om de devotie te bevorderen. In zijn handboek voor katholieken schreef hij: er is niets voortreffelijker of aangenamer voor God, of nuttiger en noodzakelijker voor mensen, om een goed en heilig leven te leiden, dan de ijverige en constante meditatie over het leven en het lijden van onze Heer Jezus Christus. Canisius vroeg vaak om gebeden voor zichzelf. Aan het begin van een preek vroeg hij de mensen om samen een Onze Vader en een Weesgegroet te bidden. Opdat, zo zei hij, ik het woord van God op de juiste manier mag overbrengen en u het vruchtbaar mag horen. Hij bad zelf gemiddeld 7 uren per dag. 4 uur in de ochtend, beginnend om 4 uur, en 3 uur in de avond. Zelfs tijdens zijn laatste ziekte, toen hij zwaar verzwakt was, hield hij vast aan dit gebedsritme, hoewel hij zichzelf verweet: ik ben voor iedereen zichtbaar een nutteloze, vruchteloze luiaard, die het brood dat ik eet en de vriendelijkheid van mijn broeders niet waard is. Een vast ritueel van hem was het bidden voor het slapen gaan. Na het naar bed gaan nam hij 5 diepe ademhalingen, waarbij hij bij elke ademhaling een gebed uitsprak dat zijn liefde voor God en de mensen uitdrukte. Versterkt door deze 5 zuchten zult u gelukkig slapen, en hij die niets weigeren kan aan de verlangens van een liefhebbende ziel, zal in zijn goddelijke macht deze verlangens vervullen, zei hij erover. In 1549, voor zijn vertrek naar Duitsland, bad Sint-Petrus Canisius in de Sint-Pieterskerk in Rome en ontving een speciale genade die hij later beschreef. Gij, mijn verlosser, opende uw hart voor mij op zo'n wijze dat ik leek binnenin te kunnen kijken. En gij nodigde mij uit om de wateren van het heil te drinken uit die bron. Groot was op dat moment mijn verlangen, dat stromen van geloof, hoop en liefde mijn ziel zouden binnenstromen. Over zijn spiritualiteit dadelijk nog meer. Maar hier komt toch al sterk naar voren hoe hij een zeer actieve en ook praktische man was, maar tegelijkertijd ook met een groot en diepvoelend hart. Een van de mooiste eigenschappen van de heilige Petrus Canisius was zijn gematigdheid. De Zwitserse bisschoppen schreven op 1 mei 1921 dat Petrus Canisius in zijn verdediging van het geloof tegen de toenmalige bezwaren nooit zijn tegenstanders persoonlijk noemde. Hij adviseerde een jonge schrijver Lindanus om terughoudender te zijn, met de volgende woorden: geleerden zijn het met mij eens dat veel in uw geschriften met meer terughoudendheid kan worden uitgedrukt, vooral wanneer u oneerlijk speelt met de namen van Calvin, Melanchthon en soortgelijke mensen. Het is het voorrecht van de volksredenaar om zich in dergelijke zaken te begeven, maar niet de zaak van een theoloog. Canisius moedigde Lindanus aan om zijn toon te verzachten met het advies: ik smeek je om harde passages te matigen, zodat we de dwalenden met een geest van zachtmoedigheid vermanen in plaats van hen uit te dagen. Hij benadrukte vaak dat de waarheid wijs, op tijd en sober verdedigd moet worden. Canisius pleitte in Rome tegenover een kardinalencommissie die strenge maatregelen in Duitsland voorstelde juist voor zachtheid en vriendelijkheid. Zo vond hij de heilige Carolus Borromeus soms te streng. En schreef hij erover aan jezuïet-generaal Acquaviva: ik ben liever buiten het gezelschap van kardinaal Borromeus dan erin, omdat ik hem te streng acht voor de geestelijke zwakke en kwetsbare Zwitsers. Als bestuurder was Petrus Canisius veel milder voor zijn ondergeschikten dan voor zichzelf. Na zijn aftreden schreef hij aan de generaal van de jezuïeten: ik twijfel er niet aan dat deze verandering van provinciaal niet alleen voor mij persoonlijk een troost zal zijn, maar ook voor de anderen in Christus onze Heer een genoegen en een voordeel. De heilige Franciscus Borgia was geraakt door de manier waarop Petrus Canisius de last neerlegde die hij 14 jaar lang met geduld, ijver, integriteit en wijsheid had gedragen.
Thank you.
Gij Heer, licht van eeuwig licht, laat mij u mogen zien, oog in oog. Laat mij ontdekken wat de zin is van mijn roeping. Leer mij waartoe ik geroepen ben. Help mij met uw genade en genegenheid, opdat ik mij met hart en ziel kan inzetten voor het geluk en de heelheid van mijzelf en mijn medemensen. Geef mij kracht, Heer, en richt mij op, opdat ik mij volledig wijden kan aan wat voor mij ligt, want ik wil u volgen van zo nabij mogelijk. Hoezeer zou ik willen dat mijn hart bezit was van u alleen, die mijn rust, mijn leven en mijn redding zijt. U alleen wil ik zoeken, u alleen liefhebben, met u innig verbonden zijn. Wat zou ik buiten u verlangen? Wat heeft alles voor zin als u er niet bent, die als enige mijn ziel volkomen vervullen kunt? Gij, licht van mij, roem van mij, wanneer zal ik u mogen zien? Gij, mijn vrede, mijn rust, wanneer zal ik bij u zijn? Gij, mijn troost, mijn hoop, mijn zekerheid, wanneer zal ik ontbonden worden en vrij u tegemoet vliegen om met de heiligen u ten volle te kennen, lief te hebben en te prijzen? Heer Jezus, ontferm u over mij. Mijn schat, mijn alles. Met heel mijn ziel vertrouw ik op u. Dit gebed van de heilige Petrus Canisius, de kerkleraar over wie we het vandaag hebben, vormt een mooie overgang naar zijn geschriften en spiritualiteit. Hiervoor nemen we graag een catechese van paus Benedictus de 16e over de heilige Petrus Canisius ter hand. De heilige Petrus Canisius was een groot deel van zijn leven in contact met de grootste sociale personaliteiten uit die tijd en had vooral invloed door zijn geschriften. Hij heeft de volledige werken uitgegeven van de heilige Cyrillus, van Alexandria en van de heilige Leo de Grote, de brieven van de heilige Hieronymus en de gebeden van de heilige Nicolaas van Floe. Hij publiceerde devotieboeken in meerdere talen, biografieën van meerdere Zwitserse heiligen en vele teksten over homiletiek. Maar zijn meest verspreide teksten waren de drie catechismussen die hij schreef tussen 1555 en 1558. De eerste catechismus was voor studenten bestemd die elementaire begrippen van theologie konden begrijpen. De tweede voor een eerste godsdienstonderricht aan jongeren. De derde voor jongeren met een schoolopleiding van het secundaire en hogere niveau. De katholieke leer werd uiteengezet in de vorm van vraag en antwoord, kort, in bijbelse termen, zeer helder en zonder enig polemisch accent. Nog tijdens zijn leven kende deze catechismus reeds meer dan 200 oplagen. En honderden oplagen zijn daarop gevolgd, tot in de 20e eeuw. Mensen in Duitsland, van de generatie van mijn vader, Benedictus XVI spreekt hier, noemden de catechismus gewoon de Canisius. Hij is werkelijk de catechismus doorheen de eeuwen. Hij heeft eeuwenlang het geloof van de mensen gevormd. Het is een karakteristiek van de heilige Petrus Canisius. Trouw aan dogmatische principes, harmonieus weten te koppelen aan de eerbied die men verschuldigd is aan elke persoon. De heilige Canisius heeft het onderscheid gemaakt tussen bewuste, schuldige geloofsafvalligheid en onschuldig verlies van het geloof door de omstandigheden. En hij verklaarde ten opzichte van Rome dat de meerderheid van de Duitsers die tot het protestantisme waren overgegaan, daaraan geen fout hadden. Op een historisch moment van krachtige confessionele tegenstellingen vermeed hij, en dat is buitengewoon in die tijd, scherpheid en de retoriek van de woede. Wat, zoals ik zei, zeldzaam is in die tijden van discussie onder de christenen. En hij beoogde uitsluitend de spirituele wortels en de heropleving van het geloof binnen de kerk. Daartoe diende zijn uitgebreide en diepe kennis van de Heilige Schrift en de kerkvaders. Op die kennis steunde ook zijn persoonlijke relatie met God en de spirituele gestrengheid die hij van de moderne devotie en de Rijnlandse mystiek had meegekregen. De spiritualiteit dan van de heilige Canisius is gekenmerkt door diepe persoonlijke vriendschap met Jezus. Hij schrijft bijvoorbeeld op 4 september 1549 in zijn dagboek Spreken tot de Heer: omdat gij tenslotte voor mij het hart geopend hebt van uw allerheiligste lichaam, dat ik voor mij leek te zien, hebt gij mij bevolen aan deze bron te drinken, door mij uit te nodigen het water van mijn heil aan uw bronnen te putten. O mijn verlosser. Vervolgens ziet hij dat de verlosser hem een drieledig kledingstuk geeft, die vrede, liefde en volharding heten. En met dat kledingstuk, dat samengesteld is uit vrede, liefde en volharding, heeft Canisius zijn vernieuwing van het katholicisme geleid. Zijn vriendschap met Christus, die het centrum uitmaakt van zijn persoonlijkheid, gevoed door liefde voor de Bijbel, liefde voor het sacrament, liefde voor de kerkvaders, was duidelijk verenigd met het besef dat hij in de kerk de zending voortzette van de apostelen. En dat herinnert ons eraan dat elke authentieke evangelist steeds een instrument is. En dat maakt hem juist vruchtbaar, verenigd met Jezus en zijn kerk. De heilige Petrus Canisius had zich in de vriendschap met Jezus gevormd in het spirituele milieu van de Chartreuzen of de Chartreuse van Keulen, waar hij in nauw contact was met twee Chartreuser mystici, Johan Langsperger, gelatiniseerd Lanspergius, en Nicolaas von Hesche, of Hescheus in gelatiniseerde vorm. Hij verdiepte zich vervolgens in de ervaring van deze vriendschap. Familiaritas stupenda nimis, zo omschrijft hij het, wat betekent door een steeds wonderlijker vertrouwelijkheid. Door contemplatie van de geheimen van Jezus' leven, die een groot deel beslaan van de geestelijke oefeningen van de heilige Ignatius. Zijn intense devotie tot het heilig hart van Jezus, die haar hoogtepunt bereikt in de toewijding aan het apostelambt in de Vaticaanse basiliek, vindt hier haar fundament. In de christocentrische spiritualiteit van de heilige Petrus Canisius ligt een diepe overtuiging. Er is geen ziel die begaan is met haar volmaaktheid en niet het gebed dagelijks beoefent, de meditatie. Het gewone middel dat de leerlingen van Jezus toelaat om met de goddelijke meester vertrouwelijk om te gaan. Daarom benadrukt onze heilige in de geschriften die bestemd zijn voor de geestelijke opvoeding van het volk het belang van de liturgie door zijn commentaren op de evangeliën, feesten, de ritus van de mis en van andere sacramenten. Maar hij is tegelijk bezorgd aan de gelovigen de noodzaak en de schoonheid van het persoonlijk gebed te tonen, dat de deelname aan de publieke eredienst van de kerk begeleidt en doordringt. Het gaat om een oproep en een methode, zo schrijft Paus Benedictus XVI, die heel hun waarde behouden, vooral omdat ze op het Tweede Vaticaans Concilie opnieuw voorgesteld werden en zo gezag kregen in de constitutie Sacrosanctum Concilium. Het christenleven groeit niet indien het niet gevoed wordt door deelname aan de liturgie, vooral de zondagsmis, en door het dagelijks persoonlijk gebed, het persoonlijke contact met God. Onder de duizenden activiteiten en vele aansporingen rondom ons is het nodig elke dag ogenblikken van bezinning te vinden bij de Heer, om naar Hem te luisteren en met Hem te spreken. Het voorbeeld dat de heilige Petrus Canisius ons niet alleen in zijn werken, maar vooral door zijn leven heeft nagelaten, is tegelijk steeds actueel en van blijvende waarde. Hij onderricht klaar en duidelijk dat het apostelambt slechts impact heeft en in de harten vruchten voortbrengt voor het heil, indien de prediker een persoonlijke getuige van Jezus is en een instrument dat te zijner beschikking weet te zijn. Innig met hem verenigd, door het geloof in zijn evangelie en in zijn kerk. Door een leven dat moreel coherent is en door gebed dat even onophoudelijk is als de liefde. En dat geldt voor elke christen die zijn aanhankelijkheid aan Christus geëngageerd en trouw wil beleven. En we kunnen nu nog eens de integrale tekst lezen zoals de heilige Petrus Canisius die zelf heeft nagelaten over die bijzondere ervaring die hij kreeg nadat hij van paus Paulus III de zegen ontvangen had om zich op weg naar Duitsland te begeven, waarvan hij later terecht de tweede apostel genoemd zou worden. Die geestelijke ervaring omschrijft hij als volgt. Eeuwige hoge priester, in uw oneindige goedheid heeft het u behaagd dat ik de vrucht en de bevestiging van die apostolische zegen met grote ijver aan uw apostelen toevertrouwde, die men in het Vaticaan bezoekt en die daar onder uw leiding wonderen verrichten. Daar ondervond ik veel troost en de aanwezigheid van uw genade, die mij ten deel viel door zulke grote voorsprekers. Ook zij gaven mij hun zegen en bevestigden mijn zending naar Duitsland. En het leek of zij mij als een apostel van Duitsland hun welwillendheid beloofden. Gij weet, Heer, hoezeer en hoe dikwijls gij mij op die dag Duitsland toevertrouwd hebt, waarvoor ik sindsdien vol zorg ben gebleven en waarvoor ik verlang te leven en te sterven. Ten slotte dacht ik voor mij het geopende hart in uw heilig lichaam te zien. En gij beval mij uit die bron te drinken. Gij, mijn heiland, gij nodigde mij uit water te putten uit de bronnen van het heil. Ik verlangde echter ten zeerste dat stromen van geloof, hoop en liefde vandaar naar mij toe zouden vloeien. Ik dorstte naar armoede, kuisheid en gehoorzaamheid. Ik begeerde geheel door u gewassen, gekleed en getooid te worden. Daarom, toen ik het waagde tot uw beminnelijk hart te naderen en mijn dorst eraan te lessen, beloofde gij mij een kleed, geweven uit drie delen, die de naaktheid van mijn ziel moesten bedekken en geheel en al betrekking hadden op mijn verbintenis. Dat waren de vreugde, de liefde en de volharding. Beschermd door dit kleed van het heil, was ik vol vertrouwen dat er mij niets zou ontbreken, maar dat alles zou gelukken tot uw eer. En nog uit de werken van Canisius, een passage met als ondertitel Troostredenen. Het is hier de plaats enige beweegredenen aan te geven, dienstig om treurenden en lijdenden een vaste en ware troost te schenken. Daarmee zullen wij in de geest van onze leermeester Christus treden, die volgens Isaias gezonden is om allen in hun leed en droefenis te troosten. Voor eerst is het van groot belang het geloof in Gods waakzame voorzienigheid in ons te verlevendigen en ons te bevestigen in de overtuiging dat er in het sterfelijk leven niets zonder reden gebeurt, niets toevalligs, niets dat niet voorzien was en geregeld. Want alles is door het woord geworden en buiten hetzelfde is er niet één ding geworden. En hij heeft alles wel gedaan. Dit blijft de waarheid, of wij Gods plannen begrijpen of niet. Want, zo zegt Paulus, in hem leven we en bewegen we ons en zijn we. Dan moeten wij al stellig en zeker aannemen dat God de schepper en bestuurder van alles is. Het goed, het hoogste goed is. Hij wil, hij kan de oorzaak niet zijn van zonde. Want gij zijt geen God die lust heeft aan boosheid. Hij werkt alles tot welzijn van die hem beminnen. En hij is de grote beminnaar van het menselijk geslacht. Daarom noemt de profeet Joël hem niet alleen Heer en God, maar zegt, goedertieren en barmhartig is hij, langmoedig en rijk aan ontferming. En verzoenlijk ten opzichte van het onheil. Daarbij is hij voortdurend waakzaam en als het ware vol bezorgdheid voor ons. Want getrouw is God, die niet zal toelaten dat gij bekoord wordt boven hetgeen gij kunt. Maar hij zal met de bekoring ook uitkomst geven om haar te kunnen verdragen. En ofschoon hij aan niets behoefte heeft en de bron en oorsprong is van alle goeds, is hij toch vol ontferming over de arme mens, heeft medelijden ook met de geringste die in lijden is, reikt hem de behulpzame hand en draagt niet minder zorg voor de minste der armen dan voor de rijke en machtige. Deze ellendige daar riep en de Heer verhoorde hem en redde hem uit al zijn noden. Kan er iets begerenswaardigers, iets heerlijkers uitgedacht worden dan dat God onze Vader genoemd wil worden? En inderdaad is. Het is waar, soms storend hij, slaat en straft hij de zondaar, maar juist daardoor toont hij zich als de beste Vader die ons welzijn beoogt. Want zo staat in de schrift, die de Heer lief heeft, tuchtigt hij, en hij geestelt elke zoon die hij aanneemt. Oefent lijdzaamheid in de tucht, als jegens zonen gedraagt zich God. Want wat zoon is er die de vader niet tuchtigt? Is er één vader welwillend als hij, de vader der barmhartigheid, de God van alle vertroosting, wiens wijsheid en goedheid geen grens, geen maat, geen einde kent? Niemand is in staat al de genees- en hulpmiddelen op te noemen die de goddelijke goedheid schenkt en dagelijks toereikt, opdat wij bestand zouden zijn tegen bekoringen, aanvechtingen, onheilen en gevaren, en opdat zowel wij zelf als anderen daarin degelijke en waarachtige troost zouden vinden. Hebben wij niet het gesproken en geschreven woord Gods als veilig tegengif en onfeilbaar geneesmiddel? Zien wij Christus, ons hoofd, het kruis niet voor ons dragen, het zwoegend torsen? Maar zien wij ook niet hoe dat kruis hem verheft? Is hij niet ons volmaakte toonbeeld? Ook behoeven wij niet te zoeken naar de getuigenissen van onze voorvaderen. Ze zijn talloos. Wij zien de voetstappen van hen die ons zijn voorgegaan. Wij kunnen die voetstappen, als we willen, volgen. Schitterend zijn de voorbeelden van jongelingen en jeugdige maagden die de wreedste folteringen voor God en deugd hebben doorstaan. Moet dus, wat zij konden, kunnen wij nadoen.
Thank you.
En tot slot willen we het ook nog hebben over de plaats van Maria in het leven en werk van de heilige Petrus Canisius. Zoals reeds gezegd, was hij een belangrijk figuur ten tijde van de Contra-Reformatie. In 1555 publiceerde hij zijn Latijnse catechismus in vraag- en antwoordvorm met de gewone gebeden, waaronder de definitieve versie van het Weesgegroet. Het werk kende een overweldigend succes, zoals al gezegd, met vele uitgaven in 26 talen. En 11 jaar later werd de formulering van het Weesgegroet overgenomen in de catechismus van het Concilie van Trent. Het Weesgegroet is het populairste gebed van de katholieke kerk geworden. En in zijn uitleg over het Weesgegroet in de catechismus, uitgegeven in Antwerpen in 1587, toont de heilige Petrus Canisius een groot vertrouwen in de voorspraak van Onze Lieve Vrouw. Hij beschrijft haar als een krachtige bemiddelaarster die volgens hem in staat is te luisteren naar, bij te staan en gunst te verlenen aan arme stervelingen, wanneer zij zich tot haar richten en haar moederlijke voorspraak vragen. Hij heeft dan ook nog een groot werk over Onze Lieve Vrouw geschreven, zijn Opus Marianum, en hij schrijft hierin over de liefde die hem aanzette tot deze toewijding. Ik citeer: "Zeer verheven koningin en trouwe moeder Maria, die nooit te vergeefs wordt aanroepen, wil dit arme getuigenis van mijn liefde aanvaarden." Hij moedigde in Keulen een broederschap aan om met vertrouwen en vastberadenheid hun devotie tot Maria voor te zetten. Met de belofte dat vereerders van Maria kunnen rekenen op de bescherming en genade van God. En dit niet alleen aan het begin, maar nog overvloediger naarmate zij in haar dienst vorderen. Paus Pius XI benadrukte de titel van Canisius' werk over Maria en prees zijn liefde voor de onvergelijkbare Maagd Maria. De paus wees ook op het geloof dat Canisius op zijn sterfbed werd bijgestaan door de moeder van de Heer. Over Genesis hoofdstuk 3 schreef Canisius dat Maria door Christus de kracht kreeg om tegen de oude slang te strijden, waardoor zij en anderen over zo'n machtige vijand triomferen. Petrus Canisius was een sterk bepleiter van de Rozenkrans en heeft deze devotie ook echt verspreid. Aan het einde nog een korte anekdote uit het leven van Petrus Canisius. Op een dag maakte Canisius een ommetje door de stad. Zijn rechterhand verborgen in zijn toog, onmerkbaar de Rozenkrans biddend. Plotseling komt er een jongetje de hoek omgevlogen en botst tegen hem op. De oude man wankelt, maar weet zich juist staande te houden. De jongen verwacht nu een draai om zijn oren te krijgen en krimpt al in elkaar. Maar de oude priester vraagt vriendelijk: "Ah wel, heb je haast?" "We deden wie het eerst de hoek om zou zijn," zei het jongetje. Intussen was er een hele groep kinderen om hen heen komen staan. "Zo, en waar gaan jullie naartoe?" "Naar huis, we komen van de les." "En heb je vandaag interessante dingen geleerd?" "Ja, een paar vragen uit de Canisius." "Uit de Canisius?" "Ja, zo heet ons boek voor godsdienst." "Ik hoop dat je er zo blij mee bent dat je het nooit meer vergeet," zei de oude priester. "Tot ziens maar weer." De Canisius. Toen hij weer verder schuifelde, was het alsof zijn gebed helemaal was opgefleurd. En zo komen we, beste luisteraars, aan het einde van deze inleidende uitzending over de kerkleraar Petrus Canisius, de enige kerkleraar uit de Lage Landen. Hij werd in 1925 tot kerkleraar verheven. Op afbeeldingen is hij onmiddellijk te herkennen vanwege zijn karakteristieke gelaat en haardracht. Heel vaak heeft hij een catechismusboek in de hand en ook vindt men veel afbeeldingen van hem met een leerling aan zijn voeten. Vaak vinden we de letters IHS. Deze letters vormen een monogram dat dierbaar is aan de Jezuïetenorde. En er worden twee betekenissen aan toegekend. De eerste is in hoc signo, in dit teken, met een afbeelding van het kruis erbij. Of twee, Jezus hominum salvator, Jezus mensenredder. Maar het zijn ook de drie eerste letters in het Grieks van de naam Jezus. Petrus Canisius overleed op 21 december 1597, maar zijn feestdag is op 27 april. In 2021 nog kreeg de heilige een kerkleraar, waarvan de relieken zich in Fribourg, waar hij overleed, bevinden, een nieuw reliekschrijn. Dat werd ter gelegenheid van de 500ste verjaardag van zijn geboorte in de Sint-Nicolaas-kathedraal van Fribourg geplaatst. Hij werd toen ook gekozen als patroon van de toekomstige Jezuïte-provincie van Midden-Europa, die sinds april 2021 leden van de Sociëteit van Jezus uit Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland, Zweden, Litouwen en Letland samenbrengt. In de volgende uitzending maken we kennis met een andere kerkleraar, maar we zullen zeker nog terugkomen op Petrus Canisius in de toekomst. Tot binnenkort.